Op een avond, begin september, toen de verduisteringsgordijnen al dicht waren en de afwas gedaan, ging het hele gezin in de voorkamer zitten en stemde af op Radio Oranje. Maarten moest hiervoor de radio eerst uit de verstopplaats halen, onder een losse vloerplank in de achterkamer. Overdag zat er een kleed overheen, zodat het niet opviel. Toen de Duitsers het jaar daarvoor de inwoners van Amsterdam sommeerden hun toestellen in te leveren, namen Anna en haar moeder Corrie een oude kapotte radio mee. Op de vraag of hij nog werkte, zeiden ze allebei: ja, natuurlijk. Heel even was Anna bang dat ze ook werkelijk zouden controleren of het waar was. Maar de man die de radio in beslag nam, zette hem achterloos bij de rest. Opgelucht greep Anna Corrie bij de arm en trok haar mee naar buiten. Later hoorden ze van de buren dat er 's avonds in het donker NSB'ers rondslopen om te kijken of er iemand stiekem zat te luisteren naar de Engelse zender. Daarom waren ze extra voorzichtig en zetten het toestel niet te hard, maar gingen er allemaal dichtbij zitten. Het was een avond als alle anderen. Corrie Verbeek schonk de sigorij in die voor koffie moest doorgaan. Maarten draaide aan de knoppen van het radiotoestel tot het zachtige schetter van de Duitse marsmuziek verdwenen was. En Lena schoof net zo lang heen en weer op de bank tot ze lekker zat. Corrie deed de schuifdeuren dicht die de voor- en achterkamer van elkaar scheidden. En toen Maarten de kachel nog een keer oprakelde, werd het lekker warm in de kamer. Bij elk luchtalarm trilde het glas in de sponningen van de tussendeuren meestal zo hard dat Anna er wakker van werd en niets anders kon denken dan dat het eruit zou vallen. Gisternacht waren twee bommenwerpers recht over het huis gevlogen en waren Lena en Anna overeind geschoten in hun bed. Dit keer hoefden ze zich niet aan te kleden om zo snel mogelijk naar de schuilkelder in de Gaaspstraat te rennen, terwijl de horizon oplichtte alsof er ieder moment een onweer kon losbarsten.